Dus ze laten zich beïnvloeden. Bijvoorbeeld ook met het beginnen van beleggen. Dat je dan gaat vragen aan je buurman van ja, ik wil dan beginnen met beleggen. En die gaat dan zeggen van nou, dat zou ik niet doen joh. Want mijn vader heeft dat gedaan. Die is alles verloren. Maar kijk dan gewoon naar die buurman. Wil je daar zijn? Of wil jij gewoon ervoor zorgen dat jij... dat je het dan vraagt aan mensen die wel zijn waar jij wil zijn.
Welkom bij de nieuwste aflevering van De Geldvrienden. Een podcast voor onze vrienden waarin we de geheimen delen die van jou een financiële eindbaas maken. En we vechten natuurlijk tegen de mindset die dat blokkeert van jezelf en tegen iedereen die jou daarin tegenwerkt. En vandaag hebben we een hele speciale podcast voor jullie, want jullie horen twee van de 5000 geldvrienden. Die regelmatig de podcast luisteren en die nu voor jullie klaar zitten bij deze podcast. En we gaan dat doen samen met Jeroen. Thijs, die missen we als enorm natuurlijk. Die missen we enorm. En de twee geldvrienden die hier in de podcast mogen zitten, dat zijn...
Janneke van der Brink.
En Jacco van der Brink, ook wel bekend als financieel vrije vrouw en financieel vrije vent. En wat je natuurlijk moet doen is deze podcast even liken en delen met de andere mensen die je kent die ook een financiële eindbaas willen worden. Want 5000 zet ze bij elkaar in een Portugal of in een gebouwtje. We hebben het al over een event gehad en dan is het heel wat. Maar het is natuurlijk alleen maar mooi als ook dat groeit naast jouw financiële kennis. Jeroen, ik ga direct naar jou.
Welkom Jeroen.
Welkom Jeroen in je eigen podcast. Welkom in ons Portugal, waar we samen natuurlijk verblijven deze tijd. En ik mocht jou één vraag stellen voordat jij op ons losgaat. Dus dan wil ik graag de vraag aan jou stellen. Je bent nu voor een, ik weet niet precies hoeveelste keer in Portugal geweest, voor een aantal maanden. Hoe heeft jou dat verrijkt?
Ja, nou, goede vraag. En bedankt. Wat een mooie inleiding. Ik dacht, weet je wat, we geven hem eventjes weg voor een keertje. Ik vroeg nog aan Jacco en Janneke van wie van jullie wilde doen. Nou, Jacco die stond te popelen en die heeft het gelijk helemaal overgenomen. We hebben vandaag alleen maar goed nieuws, want we zijn dus met z'n drieën in plaats van met z'n tweeën. Marije heeft een onbetaalde bijbaan bijgekregen als babysitter. En Thijs, die is ergens een crisis in het ziekenhuis aan het bestrijden. Wat natuurlijk nuttiger is dan praten over geld. Terwijl inderdaad de wasmachine draait. Ga ik eens even afzetten. Momentje.
Moeten we hem nou opnieuw doen?
Nee hoor. Gewoon af dat ding. Kan mij het schelen. We gaan gewoon lekker door. Maar het is wel fijn dat je er even naar wijst. Anders hoor je straks op de achtergrond
helemaal. Ja, want je zit in je focus, dus je hoort zelf niks meer.
Ja, hij gaat straks ook nog rondwandelen. Zo klop, 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 klop. Nee, we gaan gewoon lekker door. Thijs die is ergens een crisis in het ziekenhuis aan het bestrijden. En dat is natuurlijk ook nuttiger dan praten over geld. En dat is het derde goede nieuws. Dus Thijs, fuck you. En welkom aan mijn echte vrienden die wel zijn komen opdagen. Namelijk Janneke en Jacco van der Brink. Bekend als financieel vrije vrouw en financieel vrije vent. Nou jongens, wat fijn dat jullie er zijn. We hebben al een aardige introductie gehad. En met een openingsvraag. En die openingsvraag die is dus aan mij gericht. Hoe verrijkt Portugal mij? Nou ja, Portugal heeft me in die zin verrijkt dat ik heb geproefd aan het vrije leven. Ondanks dat het een workation is, heb ik wel gemerkt van... dat was al de eerste keer dat we dit deden. Voelde best als een stap, weet je wel. Van, waarom gaan we niet in het buitenland zitten? Weet je wel? We werken toch alleen maar online. Marije werkte op dat moment niet eens en ik wel. En wat deden we eigenlijk nog in dat kikkerland? Er was op dat moment ook niet zo heel veel aan. Het was een beetje het einde corona. Dat was 2021. Toen begin 2021 hebben we dat voor het eerst gedaan. Dit is de derde keer natuurlijk. Zeg ik dit goed? Nee, begin 2022. Maar toen was het ook allemaal nog helemaal niet zo gezellig. Er was nog van alles dicht. En mensen zaten ook een beetje dicht. En we dachten, weet je wat, we gaan gewoon lekker naar het buitenland. Dan kun je het gewoon doen. En daar ervaar je een beetje van waar je het ook weer voor doet. Ja, waarom wil je nou eigenlijk zo graag financieel vrij zijn? Waarom wil je nou eigenlijk zo graag meer tijd hebben? Weet je wel, wat ik heel gaaf vond, Janneke, in jouw boek, is dat je al ergens in een van de eerste hoofdstukken, of misschien wel het eerste hoofdstuk, zegt waarom zeggen we thank God it's Friday in plaats van thank God it's Monday? Ja. Weet je, de hele week moet leuk zijn. Het gaat niet om die... Het is niet zo fijn als je de hele week werkt en op vrijdag eindelijk vrij bent. En dat je dan pas na een paar borrels een beetje leert ontspannen. En dat je dan een paar dagen weekend hebt. 2 om precies te zijn. En dat het dan alweer maandag is. Ja, dat is echt zoveel. En nou, dat vond ik heel mooi. En dat heb je hier ook. Hier heb je echt elk moment dat je vrijheid ervaart, ben je meteen ook echt een beetje vrij. En dat komt natuurlijk omdat je een andere omgeving opzoekt. Maar ook gewoon omdat de zon schijnt. En omdat het allemaal wat trager is hier. En er zijn allerlei redenen om in een warm land, waardoor je in een warm land beter kunt ontspannen en meer kunt genieten van je tijd. Maar het is ook een mooie herinnering waar je het ook alweer voor doet. En dat is dus om tijd te creëren die je dan kan besteden waar je echt plezier in hebt.
Ja, en op de plek waar je echt gelukkig bent. Hè? Want ja. Eigenlijk is Janneke de grondlegger ook van mijn mindset als het gaat om financiële vrijheid. Janneke woonde altijd in Schorrel. En dat is een klein dorpje in Noord-Holland. Maar echt zo'n vakantiedorpje. Waar als je binnenkomt, trap je al je schoenen uit, je slippertjes aan en ga je in het zand lopen.
Ja.
En ik weet wel dat Janneke's ouders, die kwamen daar altijd op vakantie. En die realiseerden zich na een jaar of 3, 4, dat weet ik niet precies. Ja. Op een gegeven moment, hé, maar als we hier zo gelukkig zijn, waarom gaan we er dan niet leven?
Oh. Nee, nu je het zegt, denk ik van potverdorie, ik heb die link nog nooit gelegd.
Ja, maar dat is eigenlijk voor mij heel erg de grondlegger van,
wat grappig.
Oh ja, ik ben geen boom, ik sta niet vast. Right. Als ik ergens kom waar ik gelukkiger ben dan waar ik was, waarom ga ik dan niet de mogelijkheden onderzoeken om daar ook te zijn? En ik denk dat ons leven wel heel erg zo in elkaar...
Ja, want jij liep daar ook altijd al met je blote voeten inderdaad.
Altijd op blote voeten, ja.
Lekker nou, blote voeten in de supermarkt.
Ja, bijna wel, ja. Ja. Ja.
We lopen nu ook op slippers, ik denk alle drie.
Ja, alle drie.
Ja, 3 paar slippers, niet afgesproken. Ja, dat doe je dus. En dat is misschien een heel stom gevoel, maar stom idee. Maar gewoon het gevoel dat je 's ochtends op je slippertjes loopt, je slippertjes aandoet en gewoon op je gemakkie aan je dag begint. Dat is al, je begint al heel anders. Ja. Of wat ik vaak doe is even mijn hiking schoenen aandoen. En die cliff daarachter. Ja, het is een schitterend ding. Dat heb je in Nederland natuurlijk niet, een cliff langs de oceaan.
Nee, dus dit is een leuke studio ook. Met uitzicht op het zwembad, op een mooie berg. Ja, het is wel echt het toppunt van het vrije leven. Hè, zo.
Ja, en even voor de duidelijkheid. Dit is dus niet een Chris Segers-achtige vorm van financiële vrijheid. Maar dat moet ik altijd aan denken. Daarom heeft het ook een beetje een vieze associatie bij mij. Dat hij daar in die cabrio voor Zwitser leven. Weet je wel, die reclames van vroeger. Het voelt een beetje autain allemaal en een beetje ver van je bed en een beetje van voor andere mensen. Weet je, ik moet dan altijd denken aan oude mannen met rode broeken en sigaren, die golven en zo. Dat was voor mij financiële vrijheid, maar eigenlijk ziet financiële vrijheid er hopelijk gewoon zo uit. En waarom ik dit ook zeg is, het is helemaal niet duur. Wat wij hier doen is in ieder geval niet duur. Wij wonen heel vrij goedkoop. Dit is niet duurder dan een huur in Utrecht of in Amsterdam. Zeker niet, het is eerder goedkoper. Maar dan met een zwembad en in de zon en met een klif achter je.
Ja, een mooi voorbeeld van hoe dat eruit kan zien. Als wij op zomervakantie even naar Nederland gaan, dan gaan we altijd oppassen op huizen en dieren van mensen die vervolgens zelf op vakantie zijn. Ja. En dat zijn vaak kasten van huizen, gek genoeg. Want mensen die dat doen, die hebben vaak...
Ja, die hebben de ruimte voor huisdieren
die
ook,
hebben,
zeg maar.
Sowieso, ja. Dus wij wonen dan luxer dan we zelf ooit voor mogelijk hadden gehouden voor het exacte
gratis
bedrag van 0 euro.
Wat leuk. En wel meteen een mooie tip voor de geldvrienden, toch? Als je op vakantie gaat, kun je ook huizen ruilen.
Ja,
ja, dat kan ook.
Huizen ruilen kan.
Maar je kan ook
oppassen
op dieren bijvoorbeeld. Je hebt een website die heet huizenoppassite.nl.
Ja, oh ja. En dan heb je echt een betaalde vakantie. Want dan kun je dus je eigen huis verhuren voor geld. En een huis huren voor niks. Moet je wel van dieren houden.
Oh, wacht. Want je ruilt dus niet je huis? Nee. Jullie verhuren je huis voor een goede prijs? Want ik zal even zeggen, omgeving, Lagos, appartement aan de zee. Dat is in de zomer heel wat meer waard dan, dan in de winter. Dus, en dan ga je waarschijnlijk naar Nederland en dan huur je daar voor niks omdat je op iemands cavia past.
Ja, maar eigenlijk doen wij het wel net even anders in de zin van wij, dat is dan toch ook wel weer een beetje dat idee van joh, je dekt gewoon je huurlasten. Mm-hmm. Dus het is ook niet dat we er iets aan hoeven verdienen in die zin, maar we willen gewoon onze huur dekken.
Ja.
Dus dan zitten we daar gewoon, hè, dan is dat gedekt. En dan, ja, eigenlijk is dat dan extra. Ja. Maar het is ook niet dat we dan zeggen van, nou, dan vragen wij de hoofdprijs, want we weten dat de zomer heel veel, ja. Hè? Ja.
In theorie zou dat kunnen. Er zijn mensen die hier kunnen, een huis hebben en die verhuren ze 3 maanden in de zomer.
En dan gaan ze zelf weg.
En dan verdienen ze eigenlijk hun hele hypotheek mee terug. Ja. Dus in theorie zou dat kunnen, maar dat is onze doelstelling niet.
Nee, precies. En in ons geval, wij huren. Dus kijk, dan wij je onderverhuurt, maar als je het aan vrienden gewoon ervoor zorgt van, joh, jullie dekken gewoon onze huur en betalen het aan ons.
Ja.
Dan mogen jullie lekker in onze woning zitten en dan is dat ook weer gedekt. En dan heb je inderdaad gratis daarvoor in de plaats een woning in Nederland. Ja. Maar ja, de reis moet je ook daarheen betalen, dus ja, dat is dan mooi gedekt.
Nou, super toch? Wel leuk. Ik begin nu ondertussen zit ik te denken van wat zal de luisteraar op dit moment denken? Want de luisteraar die weet hopelijk wie jullie zijn. We hebben nog niet echt heel goed de introductie gedaan, dus misschien moeten we dat even gaan doen. Maar voor we die doen, even nog 1 vraag. Jullie doen dus dingen die je doet als je financieel vrij probeert te worden. Want ja, hè, kosten besparen, slimme oplossingen om goedkoper op vakantie te kunnen en dat soort dingen. Maar dat doe je nog steeds, terwijl je al financieel vrij bent. Moet dat dan of is dat gewoon vrije keuze, de sport, de lol?
Ik denk dat het een way of living is.
Ja, en het is in zekere zin ook om financieel vrij te blijven. Want op het moment dat je dus inderdaad heel veel weer gaat uitgeven, dan kom je weer in die rat race terecht. Dus op het moment dat je ervoor kan zorgen dat iedere cent die je niet hoeft uit te geven, dat je die dus weer in kan zetten om te beleggen, om over te houden voor andere zaken die belangrijk voor jou zijn.
Want we kennen allemaal de verhalen van ex-muzikanten met een nummer 1 album die failliet zijn gegaan. Topvoetballers die failliet zijn gegaan. Topbasketballers die failliet zijn gegaan. Die zijn nog veel rijker volgens mij. Die verhalen kennen we ook. En hoe blijf je dus financieel vrij?
Dus eigenlijk gewoon niet door veel meer uit te geven. Ik denk dat het grootste geheim is. Dat je dus niet...
En te beseffen waar je blijft, wat je nodig hebt om gelukkig te zijn en meer niet.
Heel
kritisch te kijken naar je uitgaven. Ik denk dat daar ook, zeg maar, mensen die nooit zoveel met geld bezig zijn geweest en die kijken naar die rijke mensen zoals je zo mooi omschreven hebt met die rode broek.
Ja.
Die worden vaak weggezet als gierige, egoïstische mensen. Ja. Omdat men niet snapt dat daar eigenlijk de mindset achter zit van gewoon heel duidelijk keuzes maken.
Ja.
In plaats van dat als gierig wordt.
Ja, of die hebben heel hard gewerkt in hun leven en heel veel een hele uitdagende, zware 80-urig per week CEO-banen gehad. Ja, en dat is. Dus die hebben dan zoveel geld dat het op een gegeven moment niet meer op kan. Dat kan ook financieel vrij zijn. Maar is dat leuk? Weten die mensen dan hoe ze kunnen genieten van hun leven? Dat vraag ik me dan altijd wel een beetje af.
Ja, en ik denk ook dat zeg maar, die misschien ook niet helemaal. Ja, dat soort mensen nooit echt financieel vrij zijn. Weet je wel? Die zullen toch altijd wel iets moeten doen om ervoor te zorgen om dat luxe leven in stand te houden. Want.
Ja.
Want wat is dan vrijheid in jouw beleving? Dat is meteen een hele mooie. Ja, existentiële vraag.
Ja, vrijheid is voor ons in ieder geval dat je gewoon je vaste lasten kan dekken door middel van passief inkomen.
Ja.
En ja, als je er gewoon voor zorgt dat die vaste lasten laag blijven, dan heb je ook niet zo heel veel nodig om dat te kunnen dekken.
Ja.
Dus dan heb je ook geen miljoenen nodig. Hè? Dus hoe hoger jouw uitgaven zijn, hoe meer geld je nodig hebt. Maar hoe lager het is, hoe minder je nodig hebt. Dus uiteindelijk... Ja. Is het gewoon van, nou, wat is ongeveer de levensstandaard die wij hebben? Nou, ongeveer rond dit en dat bedrag, hè?
Ja.
Laten we zeggen, voor 2.000, 3.000 euro kunnen wij prima rondkomen. Ja. Met als gezin eigenlijk wel. En hoe ga je er dan voor zorgen dat je dat dekt?
Ja.
En op basis daarvan maak je dan keuzes.
Ja, en dat je dat zoveel mogelijk kan, dat dekken zoveel mogelijk kan doen met dingen die je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
Ja.
Dat is het allermooiste.
Ja.
Ja. Ja, maar je moet dus wel een bedrag in je hoofd hebben. Waarbij je zegt, dan ben ik financieel vrij. En dat bedrag, dat als je dat dan bereikt hebt, dan weet je ook dat je je doel gehaald hebt. Want anders dan heb je, daar hebben we het laatst ook over gehad, het one more year principe. Anders heb je nooit, dan durf je jezelf nooit vrij te geven, vrij te maken.
En, dan ben je aan het rennen zonder doel eigenlijk. En je weet nooit wanneer je het bereikt hebt. Dus dan ben je eigenlijk ook weer in een hamsterwiel.
Ja, ja. Ja, want dat is eigenlijk dat magic number, hè? Dat heb je ook omschreven in je boek. Maar laten we nu eindelijk halverwege de podcast een beetje, voor mijn gevoel. Maar laten we nu eindelijk de introductie eens doen. Wie heb ik hier voor mij? Ik heb hier Janneke en Jacco van de Brink voor mij. En je kunt Janneke en Jacco kennen. En waarvan kunnen we, ik begin met jou Janneke, waarvan kunnen we jou kennen?
Nou ja, eigenlijk het platform Financieel Vrije Vrouw.
Ja.
Die ben ik gestart in 2020 eigenlijk. Dat is ook wel weer heel grappig, want het ergens maart 2020 ben ik naar de KVK gegaan.
Mooie datum, ja. Maart 2020 staat ons allemaal wel bij, denk ik. Met een AX op 400 punten, denk ik.
Ja, zoiets. Ja, dat was ook het moment dat wij echt wel een beetje all-in gingen met beleggingen. Dus dat was wel een goed moment. Echt een goed moment was dat. Maar ook inderdaad, omdat we dus gewoon daarvoor, die jaren daarvoor, heel erg bezig zijn geweest met investeren en vastgoed, het losbreken van onze hypotheek. Om daarmee uiteindelijk dus onze eerste pand, beleggingspand mee te kopen. En toen liep het eigenlijk. En op het moment dat ik dus een bepaald magic number bereikt had.
Toen heb je jezelf financieel vrij genoemd. En toen ben je je platform Financieel Vrij Vrouw begonnen. Ja. In maart 2020.
Ja, eigenlijk wel iets eerder. Maar de KVK, dat was wel precies op dat moment dat we dan naar de KVK zijn gegaan. Omdat we gewoon zagen van, hey, wacht eens even. Dit wordt echt een beetje een serieus bedrijf.
Ja.
Omdat er zoveel mensen op een gegeven moment toch bezig gingen met beleggen.
Ja.
Omdat ze zagen van, hey, wacht eens even. Één inkomen is al weinig op het moment dat COVID hits en jij je baan kwijtraakt. Dus dat is ook wel weer iets wat dus in het boek staat van je bent maar één inkomen verwijderd van armoede.
Ja.
Ja, dat was wel even schrikken. Dus er zijn toen heel veel mensen op ons platform gekomen. En ik zeg ons, omdat Jacco eigenlijk ook al van het begin af aan al wel mee heeft geschreven met content.
Ja.
En uiteindelijk we ook samen dus het boek Financieel Vrij hebben geschreven.
En waarom staat het allemaal zo nadrukkelijk op jouw naam dan?
Ja, uiteindelijk ben ik gevraagd door HarperCollins toen. Dus die uitgeverij, of ik dus een boek wilde schrijven. Dus, en ik denk ook wel dat ook de media-aandacht ging altijd wel wat meer naar de vrouw toe.
Mm-hmm.
Dus toch wel omdat ze dan toch wel willen laten zien van, hey, vrouwen kunnen het allemaal zelf. Een beetje dat feministisch.
Ja, ik zag laatst op LinkedIn zag ik een post erbij komen van de top 5 finfluencers. En dat waren allemaal vrouwen, toch?
Ja.
Ja. Sorry voor het woord hoor, finfluencers. Ik weet dat jullie daar allergisch voor zijn. Ik ben er zelf ook een beetje allergisch voor. Thijs ook, gelukkig. Hey Thijs, als je meeluistert, nogmaals, fuck you. Maar nee, maar Thijs en ik vinden dat ook allebei een lelijk woord. En dat is ook voor andere mensen. Maar waarom vinden we dat een lelijk woord, finfluencer?
Ja, omdat dat hele influencer, dat is eigenlijk niet echt de bedoeling. Het is meer gewoon als soort van inspiratie of in ieder geval je eigen reis delen om te zeggen van, hey.
Fit inspirators.
Ja, maar precies, ik denk het ook wel eens genoemd.
Ik denk dat het ook te maken heeft.
Inspirator, ja.
Ik denk dat het ook te maken heeft met het beeld wat mensen van influencers hebben.
Ja.
Kijk, wij zijn gewoon, of Janneke is gewoon gestart haar reis te delen, haar ervaringen te delen.
Ja.
En de kennis van anderen te willen delen, dat een platform te willen geven.
Ja.
Ik ben daarin, Janneke is de goede schrijver van ons en ik ben meer van de live shows, hè, van de podcast, van de live shows.
Ja, en echt van het uitdiepen.
Uitdiepen.
Ja.
Maar waar ik naartoe wilde met dat, waarom we zo allergisch voor het woord zijn, is dat veel mensen bij influencers denken aan mensen die ook allemaal producten en diensten en dingen delen van mensen waar het eigenlijk niet over gaat, maar waar gewoon geld aan verdiend wordt.
Dat ze het gewoon puur voor de centen doen. Dat ze het niet doen voor, zoals wij maken, dat is volgens mij bij iedereen wel duidelijk, wij maken deze podcast echt voor de vrienden.
Ja.
En niet voor een of ander om zoveel mogelijk inkomen te verdienen door affiliate linkjes te posten en dat soort dingen. Maar dan ben je dus ook, je bent aan het influencen, je bent mensen aan het beïnvloeden om betere keuzes te maken. Maar niet in de slechte zin van het woord. Maar daarom is het finfluencing wel heeft wel een lelijke lading gekregen.
Ja.
Om een voorbeeld te geven, recent hebben we ook veel aandacht gegeven aan het besparen. Hè? Toch een beetje het begin van FIRE.
Ja.
En je hebt heel veel mooie accounts daarvoor. Mensen die daar hele waardevolle tips in geven. Maar heel veel van die tips zijn voor je gezondheid niet zo goed als het gaat om voeding.
Oh, ja.
En heb ik wel eens met die mensen over gehad van, goh, waarom zijn jullie nooit op zoek gegaan naar gezonde producten waarop je kan besparen?
Ja,
en dat idee zit er zeg maar niet achter. En ik denk dat het mooi is om mensen, als je ze al per ongeluk influenced met datgene wat jij doet, om daar dan ook iets gezonds en positiefs.
Ja, zeker. En zo heb je natuurlijk wel dat minimalisme is in de basis bijvoorbeeld wel een mooi beginsel. Omdat het maakt jezelf blijer. het levert je kostenbesparingen op en kan ook flinke kostenbesparingen opleveren. Maar ook nog eens een keer dat je natuurlijk minder rommel hebt en koopt en onderhoudt. En dat is achterlaat. Dat is natuurlijk heel veel beter voor moedertje aarde als ze wat minder rommel zouden bestellen. Ik had het laatst ook over het Temu. Dat is natuurlijk zo'n nieuwe website waar je... Ja, dat is zeg maar action on speed, zeg maar. De action on speed. Het is niet normaal. Alles online nog voor veel lagere prijzen dan je ooit had kunnen dromen. En allemaal... Ja, het is eigenlijk... Ja, ik weet niet precies wat het is, want ik heb er nog nooit het besteld. Maar ik heb... Ja, ik ook. Maar het is dus wel een hele grote hit. En dat komt gewoon omdat je dus... Je kunt nog meer zooi kopen voor je geld. Maar de vraag is alleen maar, wat doe je jezelf er eigenlijk mee aan? Want je koopt dan, je creëert ook een nog lagere drempel om shit te kopen die je misschien niet nodig hebt.
Ja, maar ik ben er zelf ook wel echt tegen. Omdat uiteindelijk is het, daar heeft Arno Welles het wel eens over gehad. Maar het is ook gewoon oneerlijke concurrentie vanuit Chinese bedrijven die echt gewoon letterlijk producten kopiëren, dat na gaan maken voor veel goedkoper, omdat ze dus veel minder goed, veel minder goede kwaliteit, waardoor dus heel veel geld ook gewoon gesluisd wordt naar China, waardoor China zo'n beetje de wereldbank is geworden.
Ja.
Dus ik sowieso echt, ik ben daar zo tegen. Maar ook dat bol.com, weet je wel? Er zijn zoveel mensen die dat nu, dat platform gebruiken dus, om dus op Temu iets te kopen.
Oh ja.
En dan op bol.com, ja, dat dropshipping. Dat is echt gewoon zo funest voor deze wereld.
Ja, ik vind dat ook. En gelukkig gaan er ook heel veel mensen nat op dropshipping. Ja. Het is natuurlijk een van de vele manieren om te side hustlen of misschien zelfs financieel vrij te worden. Het zou niet... Ja, nee, je moet het gewoon niet willen, denk ik. Maar ja, nee, maar dat is toch gewoon... Ja, de vraag is wel van kun je zelf nog in de spiegel kijken als je op die manier je geld verdient? Als je het hebt over bullshit jobs. Wij maken wel eens de grap van iedereen met een bullshit job kan prima in Portugal werken. Als politieagent kun je dat bijvoorbeeld niet. Kijk Jacco even aan. Maar als je online werkt, je doet iets in marketing bijvoorbeeld, dan kan dat. En ja, als je dit soort dingen doet, kan het ook. Maar hoe onzinniger het wordt, hoe minder je er toch ook voldoening aan zult halen, lijkt me. Ja. Je kunt in ieder geval, als je iets doet, kun je er ook nog voor kiezen om daar bepaalde keuze in te maken. Ik weet bijvoorbeeld dat jullie hebben veel met vastgoed je bezig gehouden. Nou ja, misschien wel aardig om daar wat over te vertellen. Wat daar je keuzes in zijn geworden op het gebied van iets goed doen.
Ja,
ik denk heel erg dat wat voor ons geïnspireerd heeft als het gaat om beleggen sowieso en investeren, is dat je graag eigenlijk iets toe wil voegen aan de wereld. En dus als je kijkt naar vastgoed, is het mooi als je iets kan toevoegen, meters kan toevoegen, woningen kan toevoegen.
Wel even erbij zeggen dat ik mijn inspiratie wel echt wel uit Kiyosaki's boek komt, hè?
Ja, dat maakt ook uit.
Ja, en dat is wel interessant, want wat dat betreft, nee sorry, maar ik moet je even onderbreken, omdat bij mij is het natuurlijk heel duidelijk gekomen uit het boek Rijke Pa, Arme Pa. Maar jij komt natuurlijk uit de politiewereld, hè? Ja. Jij hebt echt wel altijd gekozen voor... banen ook, waarbij je iets toevoegt aan de wereld. Ja. En toen heb jij heel erg bekeken vanuit jouw perspectief, hoe kan je dan toevoegen? En daar ben jij ook ingehaakt.
Hoe kan je die missie eroverheen gooien?
Ja, ik bedoel, je moet je voorstellen, hè, natuurlijk ook wel een beetje uit een linksnest.
Ja,
is het echt wel even belangrijk dat het verschil tussen jou en mij is.
Ja.
Dat jij dus inderdaad uiteindelijk hebt gezegd of gedacht van, oké, hoe kan ik ook aanhaken, zodat ik ook wat toe kan voegen? Ja. En daar kwam jij om de hoek.
Ja, klopt.
Met het waarde toevoegen.
Ja, dus ik denk dat je dat met vastgoed makkelijker kan dan bijvoorbeeld met aandelen op de beurs.
En wat kun je dan toevoegen? Je hebt het over meters, maar volgens mij, ik vraag het gewoon maar eventjes, maar ik hoorde je ook zeggen woningen.
Ja
woningen. Je kan
transformaties,
dus je kan panden qua bestemming omzetten van een kantoor dat leeg staat, hè, naar woningen. Je kan een woning die er al is optoppen, dat wil zeggen nog een verdieping opzetten en dan splitsen zodat er een extra woning komt. Je kan van alles bedenken waarmee je... En wij kijken ook altijd zo naar woningen. Ook zelfs als we het voor onszelf kopen, en dat zou wat mij betreft ook echt een tip zijn. Wil je een nieuwe woning kopen, ga altijd op zoek naar iets wat een potentie heeft om waarde toe te voegen. Ja. Dus het kan op zoveel manieren, doordat het misschien nu verloederd is en mooier kan worden. Maar vaak kan het helemaal in Nederland zijn meters echt goud waard. Door simpel te kijken, zijn er hier meters toe te voegen aan deze woning? Ja. En maakt dat die woning daadwerkelijk ook meer waard? Want als een woning al heel groot is, is dat maar de vraag.
En dan komen we wel weer uit bij Kiyosaki. En dat staat ook. Nou, zal ik het vanaf nu gewoon jullie boek noemen. In jullie boek. Als je erin woont en je betaalt er de vaste lasten voor, dan is het een kostenpost. Als je er eentje hebt en je laat een ander ervoor betalen, dan is het dan is het een asset. Dan genereert het waarde. En dat heb je natuurlijk ook. Als je in je eigen huis, als je dat groter zou maken, en je neemt een hypotheek en je zet er een punt ook op, tuurlijk creëer je waarde. Maar de komende, even verhuis nooit meer, zeg maar, tot in de kist of in het bejaardentehuis. Bestaat niet meer, maar hè, de volgende. Even die minder. Ja, wie weet. Ja, maar in dat geval betaal je natuurlijk al die tijd alleen maar voor het huis. En dan nog de hypotheek die erbij genomen hebt voor de puntdak. Dus dan heb je er niks aan. Maar wel als je het daarna weer verkoopt. En je gaat die waarde gebruiken om er weer wat anders mee te doen. Dus je moet die waarde natuurlijk wel benutten.
Ja, dus dan zou je eventueel kunnen denken aan dus of hertaxeren en dan bekijken.
Herfinancieren.
Ja, hertaxeren en dan herfinancieren. En vervolgens het geld wat je eigenlijk hebt verdiend op papier. Hè, want dat is vaak op papier. Je voegt wat meters toe. Maar dat is op papier natuurlijk meer dan dat je daadwerkelijk hebt toegevoegd. Dat is natuurlijk het hele gekke aan dat hele systeem eigenlijk.
Ja.
Dus de waarde die gaat ermee flink vooruit. Terwijl, is eigenlijk gewoon hefbomen. En dan vervolgens inderdaad met het geld wat je dus uit die woning hebt gehaald, kan je weer een beleggingspand aankopen eventueel. En dan dat weer verhuren.
Ja, dat was wel een eye-opener wat mij betreft in jullie boek. Met name dus dat deel over vastgoed. Hoe ontzettend is eigenlijk. Mag je dat voor jullie de beste manier om fire te worden noemen? Bezig zijn met vastgoed?
Kijk, het is misschien.
Moeilijke vraag, hè? Ja.
Qua risico's, het is ook het grootste risico.
Ja.
Dus ik denk dat het weer. Dat heeft het weer te maken met dat risico versus.
Nou ja, als je het vergelijkt met FX trading is het misschien een kleine risico.
Nee, maar dan gaat het ook nog veel sneller. Dus zeg maar eigenlijk voor een 6% per jaar, 8%, 10% zit je bij vastgoed inderdaad. Maar dan moet je echt behoorlijke risico's nemen in de zin van je neemt een hogere hypotheek op je woning. Dus je hebt echt wel vaste lasten die gewoon flink hoger zijn.
Ja.
En dan vervolgens moet je er wel voor zorgen dat je dus inderdaad een pand aankoopt die ook dit rendement gaat behalen en ook op de langere termijn. Want we hebben nu bijvoorbeeld gezien dat op het moment dat de rentes flink omhoog gaan, dat je weer het risico loopt van maken we nou nog een winst of verlies? Wij hebben dus een pand verkocht uiteindelijk, omdat daar toch wel weer verlies. Daar zouden we gewoon verliezen oplopen.
Was dat het verhaal van het balkonnetje wat gerenoveerd moest worden?
Wel dat pand.
Eigenlijk dat is dat pand. Ja. Dus we hebben waarde toegevoegd. We hadden echt een heel mooi rendement. Ik denk 7%. Daar waren we hartstikke tevreden mee.
Zeker.
Maar als de rentes natuurlijk naar 6% gaan, dan heb je verlies.
Ja.
En er zat een onbepaalde tijdcontract op. Dus we kregen de huurders er ook niet uit. Dus uiteindelijk hebben we het kunnen verkopen aan de huurders.
Oh ja. Met dus in verhuurde staat. Dus met een korting, toch?
Zeker. Zeker. Dat was ook wel een interessant verhaal. Want ze hadden dus de huur opgezegd. Super, eigenlijk niet zo heel erg slim. Maar we hadden een hele goede onderhandelingspositie. Maar we hebben uiteindelijk gewoon gedacht van ik bedoel, het is voor een goed doel. Het is voor die stichting. En wij hoeven er ook niet het onderste uit de kan. Dat was ook. Maar we hadden het onderste uit de kan kunnen halen. Want ze hadden, een beetje gek natuurlijk, maar ze hadden dus de huur opgezegd. Dat was niet heel slim.
Nee.
Dus het had gekund.
Maar goed, dit soort dingen. Tuurlijk, magic number, daar had je het eerder over. En super belangrijk, want je hebt een doel nodig om naartoe te werken. Maar dit soort dingen geven wel weer aan dat alles veranderlijk kan zijn.
Ja.
Want is vastgoed nog een. Als ik nu zou beginnen en ik zou zeggen, weet je wat? Ik ga het toch eens proberen. Ik ga eens in vastgoed investeren. Ik heb vermogen, maar dat staat, dat heb ik belegd in aandelen. Als ik er nu voor zou kiezen om ergens een flatje of een huisje in Nederland aan te schaffen voor de verhuur. Als vastgoedobject of om te flippen of wat dan ook. Heeft het nog wel zin bij de huidige omstandigheden? Kun je nog tegen goede kosten aan financiering komen? Zijn de huuropbrengsten voldoende? Is het allemaal nog wel Dat is natuurlijk wel veranderd.
Het is heel erg veranderd, maar ik denk inderdaad, ik ken inmiddels al best wel, nou ja, hè, ik bedoel, je weet het, hè, onder de vastgoedvrouwen, ik heb een vastgoedvrouwenclubje. En daar zijn die vrouwen nog steeds zo gigantisch aan het mooie projecten aan het op zich nemen. En er is van alles mogelijk. Alleen het vergt nu veel meer tijd en veel meer
creativiteit
vooral, ja, om er iets van te maken.
Ja, want je kunt niet zomaar meer gewoon een willekeurig turnkey appartementje in een grote stad kopen en dat in de verhuur gooien en dan denken dat je er 8% op verdient. Nee, dat gebeurt niet meer.
Dat kan niet. Nee. Zeker niet met Hugo's plannetjes, met het middenhuren aan banden leggen en om dat soort.
Maar je hoort ook heel veel mensen die nu naar het buitenland trekken om daar, wat te gaan doen. Daar, ons netwerk zit daar ook. Binnenkort hebben we een live show met over Spaans vastgoed, om maar wat te zeggen.
Ja. Maar daar zit wel nog veel beter.
Ja,
veel
daar, beter. Zeker die ontwikkelingsprojecten. Maar dus dat zie je wel. Je hoort de laatste tijd veel mensen, UK, Dubai, echt veel Nederlanders die wel naar het buitenland trekken. Dus dat is wel een trend. Maar ja, misschien voor de mensen die dan juist gefocust blijven op Nederland en heel creatief zijn, opent dat juist op lange termijn wel weer deuren. Ja, ik denk op lange termijn kan je toch nooit zeggen wat er exact gebeurt.
Nee, maar en er zijn altijd, weet je wel, er zijn altijd mogelijkheden, altijd. Ook in Nederland, alleen het punt is wel dat je gewoon inderdaad echt wel creatief moet zijn en de tijd moet nemen om te kijken van ja, hoe ga ik dit recht breien?
En goede adviseurs om je heen?
Ja, ja, of in ieder geval een goed netwerk. Ja, 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 precies. Ja.
Ook een les. Doen jullie dat nog, de FIRE cursus?
Ja, we hebben, nou ja, we de Entire Fire.
Ja, we hebben de Entire Fire package gelanceerd. Ja. Dat waren 31 trainingen. Echt gericht op vrijheid, ook op investeren, maar ook allerlei andere aspecten. Gewoon om je eigen waarde te verhogen. Dus bij wijze van spreken, er zat ook een training bij van hoe onderhandel je over je salaris, om maar wat te zeggen.
Niet onbelangrijk, hè? Ja. Heel moeilijk voor heel veel mensen.
Ja. En training over emigreren, als dat voor jouw vrijheid is. Dus ook allemaal vastgoedtrainingen en over de beurs en over mindset en over crypto.
Ja.
Dus een heel breed pakket. Die trainingen die hebben we eigenlijk, is die nu afgesloten, hè? Die package van 31 trainingen.
Ja.
Maar goed, mochten de luisteraars daar nu van het eerst over horen, wat kunnen we doen? Janneke, kunnen ze een berichtje sturen? Of?
Ja, nee, zeker. Ja. Ja. Dus, kan altijd. Ja, op de website, hè, financieelvrijevrouw.nl.
Ja.
Is de cursus. Ja, je ziet dat de actie is verlopen, maar als je je naam en nummer achterlaat, dan.
Ja, of we doen even iets via de geldvrienden.
Ja,
ja, dat mag. Ja? Goeie vrij.
Oké, nou dan gaan we wat bedenken. We zetten wel in de show notes hoe je hier aan mee kunt doen. En als je dan toch eens een keer geld uitgeeft, geld investeert in jezelf en je wil fire worden. Er komt zoveel bij kijken om het van begin tot eind goed te doen. Wij hebben ooit als geldvrienden natuurlijk de ambitie gehad om hier cursussen over te geven. Die hebben we uiteindelijk nooit ontwikkeld. Maar misschien is dit wel een heel mooi alternatief voor onze vrienden. Kunnen ze bij jullie aankloppen. En we gaan er wel in de show notes. Zetten we daar wel een mooi linkje neer of zo?
Het is eigenlijk ons hele netwerk.
Ja.
Op één platform. Ja,
ja, dat klopt. Dat is, daar wilde ik eigenlijk net naartoe. Als ik dat nog even af mag ronden. Ik denk dus dat magic number, dat moet je doel zijn. Daar moet je naartoe streven. Maar je moet je er denk ik bewust van zijn dat eigenlijk de grootste waarde die je ophaalt is je kennis en je netwerk.
Ja.
Dit is veel belangrijker dan, hè, of het nou 5 ton is of 4 ton of 6 ton... wat jij denkt nodig te hebben voor als magic number. Omdat het namelijk, er veranderen steeds dingen. Dus jouw kennis en je netwerk helpen je vervolgens weer om dat daar naartoe te brengen waar je wil zijn. En gewoon om je eigen waarde te verhogen.
Ja, en dat magic number is misschien wel even leuk om even nog op in te gaan. Want dat hebben we nu al een paar keer genoemd. We hebben eigenlijk nooit echt verteld. Kijk Janneke weer even aan, want daar jouw magic number, je had een magic number, dat mag je volgens mij gewoon noemen, hè? Dat had je op een gegeven moment als doel gesteld. Ja. En dat was niet een lump sum, hè? Dus zeg maar, of de 5 of de 6 of de 1,2 miljoen of weet ik veel wat. Maar gewoon, het was een maandelijks bedrag. En waarom heb je gekozen voor een maandelijks bedrag en niet voor één groot nummer?
Ja. Ja, omdat inderdaad, als je het dan weer zou berekenen, dan zou je ergens uitkomen op, ik weet het maar uit mijn hoofd, wat was het, 5 ton of zo? En dat klinkt zo onbereikbaar.
Is ook wel, voelt wel zo, ja. Ja.
Dat ik ook zoiets had van, ja, maar wat nou als we het gewoon kleiner gaan maken?
Ja.
Want 1400 euro per maand, hè, als je ook op bepaalde dividenden bekijkt van aandelen, dan denk je wel van, oh ja, oké, dus dan heb ik dat ongeveer nodig. Nou, heb je dat bedrag, zit je weer op die 4% regel. Ja. Maar wat nou als je inderdaad iets meer risico neemt, zoals in ons geval, hè, met betrekking tot vastgoed, maar ook met betrekking tot forex bots toen. En, ja. Nou ja, we hebben toen wat hogere risico's genomen. En toen uiteindelijk kwam dat het bedrag er dus maandelijks uit. En,
dus je moet iets hebben wat 1400 euro, dat was toen je doel. Ja. Iets hebben, bijvoorbeeld vastgoed of wat dan ook. Ik maak het even klein. Eén ding, vastgoed. Stel je hebt een pand waar je iedere maand 1400 euro huur uit krijgt. Netto, na kosten en zo. Ja. Dan ben je dus financieel vrij.
Ja.
Punt. Dan is het eigenlijk, dan voelt het allemaal alweer een heel stuk simpeler inderdaad. Ja. Dus wat je dan eigenlijk nodig hebt is een financiering waarmee je dat pand kunt kopen. Die financiering die moet natuurlijk gedekt worden door de huuropbrengsten. Ja. Plus dan moet er nog wat winst over blijven. Als dat alles bij elkaar 1400 euro wordt, dan ben je er. En dan heb je dus je magic number al bereikt.
Ja, en dan hoef je eigenlijk nog niet eens zelf dat bedrag te hebben. Dan
hoef je die 5 ton niet op je rekening te hebben.
Ja,
want je kan op geleend geld kan je dat natuurlijk ook al bereiken. En dan is het niet van jou.
Nou, dat is die hefboom. En daarom is vastgoed iets wat sneller kan werken.
Ja, omdat het gewoon een flinke hefboom heeft. En dat geldt natuurlijk ook voor...
Het was natuurlijk ook een mooiere tijd toen. Wel eventjes, moeten we even bijgezegd worden, een makkelijkere tijd voor vastgoed, omdat die rente zo enorm laag was.
Maar destijds zeiden ze dat niet tegen ons.
Nee, dat werd je niet verteld. Je kreeg het niet op een briefje.
Destijds weet ik ook wel dat er vrienden en familieleden waren die zeiden, ga je nu nog vastgoed aan?
Ja, 100%. De luisteraars zullen wel weten. Ik heb ooit eens een keer in 2013 in de beursvloer een spreker over Bitcoin. Want dat was toen zo'n nieuw ding van Bitcoin. Mensen kenden het niet. Toen had ik een spreker en die heeft me toen geholpen. Het was best wel lastig op dat moment om een Bitcoin te kopen. En toen... En dat ding dus voor 400 euro gekocht. En je weet niet hoe vaak mensen me hebben aangeraden om dat ding te verkopen. Op 1000 euro. Want dat, ga je nooit meer zien. En de 3000. En een collega van me die had het ook gedaan. En die heeft er een nieuwe vloer van gekocht. En die nieuwe vloer die is nu $70.000 waard. Als je ernaar kijkt, dan denkt hij waarschijnlijk zo, dat is een mooie vloer.
Ja, waar we overdrijven is ook een vak. Ja,
ja, en een andere collega zijn code kwijtgeraakt. En al dit soort dingen gebeurde toen ook. Maar godzijdank heb ik die toen wel weten te houden. Hij is in de tussentijd een keer weg geweest. Ik heb er iemand anders mee laten treden. En die heeft toen een mooi weerverhaal gehouden. En Madoff-achtig verhaal van zichzelf in de soep gedraaid. En mooi weer gespeeld. We hadden niks door. En we kregen een mooie Excel-sheetje hoe het ervoor stond. En op een dag hing die huilend aan de telefoon. Dus toen was het grotendeels weg. Maar toen heb ik wel weer wat teruggekocht. Ja, echt die grote scams. Hier heb ik echt maanden slecht van geslapen. Ja. Ik heb het ook wel eens in de podcast besproken. Het was echt wel heel pijnlijk. Maar uiteindelijk is het nog wel zo dat daardoor zat ik wel in de game. En ik heb me in ieder geval niet laten aanpraten om dat ding te verkopen op allerlei koersen. En ook nu als mensen tegen me zeggen verkoop, dan zeg ik niet ik ga mijn bitcoin of mijn deeltje bitcoin wat ik dan heb, dat ga ik nu niet verkopen. En dat komt gewoon omdat mijn plan is om het gewoon als een soort lange termijn staatslot heb ik het gewoon gebruikt. Nee. Ik heb gewoon ooit eens geroepen, zodra ik mijn huis ervan kan afbetalen, doe ik hem pas weg. En dat was toen ik er 400 euro voor betaalde. Dat was een half grapje. Maar dat is altijd in mijn eigen hoofd blijven rondzoomen. En daardoor durfde ik om hem gewoon te houden. Ja. Want je moet een beetje durven. Als je op 5000 euro staat... Ja, een doel hebben. En als je een plan hebt en er staat op 5000 euro, dan is dat natuurlijk, dat draagt voor geen hol bij aan het afbetalen van een hypotheek. Ja. Maar 5000 euro is wel gewoon heel veel geld. Dus als mensen dan druk uitoefenen van, of als je jezelf druk oplegt van, moet ik niet eens verkopen, weet je, hoogtevrees krijgen. En dan is het handig als je weet van, joh, weet je, nee, ik hou hem gewoon en ik zie wel wat.
Echt gewoon die hurdelstrategie met een bepaald doel.
Ja.
En of je hem bereikt of niet, doet er niet toe, maar het is gewoon belangrijk dat je een doel hebt.
Ja, maar ik vind eigenlijk het mooiste van het verhaal wat je net vertelt, dat we bereid zijn om die verliezen ook daar de verhalen over te delen. Want ik denk als je volle bak in het beleggen of het ondernemen wil springen, maar dan ook echt volle bak. Wat ik wel gehoord heb is dat je bereid moet zijn op een zeker moment na een aantal jaar of na een aantal maanden om een keertje 70% van je totale vermogen te verliezen.
Ja, moet je durven. En als je weet, je moet gewoon weten dat het kan gebeuren ook. Ja. En daar moet je akkoord mee zijn. Maar dat is als het echt gebeurt toch wel heel pijnlijk hoor. Ja, dat hoef ik niet uit te leggen denk ik. Want jullie hebben ook al wel dingen meegemaakt. Maar ja, zodra je een keer echt een keertje er mee te maken krijgt, dan is het wel juist goed om die verhalen te delen, denk ik. Ja. En niet alleen maar, anders dan wordt het zo'n mooi weershow over alsof het een makkie is om er te komen. Je moet ook houden van die reis, hè? Je moet echt de lol erin vinden om het om een bepaald doel te gaan bereiken. Om beter te worden in iets of om te groeien als persoon. Of...
Ook ervaren dat die les van dat verlies, dat die les misschien wel groter is.
Volgens mij was daar toch ook een uitspraak over, dat eigenlijk iedereen die hier bezig is met ook het opbouwen van vermogen of met ondernemen, dat je altijd ervan uit moet gaan dat je 70% weer verliest om dus weer te bouwen. Dus ga daar gewoon vanuit, inderdaad. Dan kan het niet tegenvallen en dan laat je je niet helemaal meeslepen of uit het veld slaan. Ja.
Van de brug springen.
Hey, wanneer is het genoeg? We zaten een beetje voor te babbelen over deze podcast. En toen kwam Janneke met het verhaal van de Mexicaanse visser. En ik moest eerlijk toegeven, ik schaam me er een beetje voor, maar ik ken het verhaal dus. Ik kende het verhaal niet. Maar kun jij het verhaal, wil je daarover uitweiden, Janneke? Want er zit wel een mooie boodschap in, hè?
Ja, zeker. Ik weet niet of mensen, misschien wel, hè, het boek 4-Hour Workweek gelezen hebben. Maar deze komt uit dat boek.
In totaal denk ik dat 10 miljoen mensen hebben gelezen.
Ja, heel veel mensen inderdaad. Maar toch lang niet iedereen alsnog. Terwijl voor mij was het ook wel echt een van de boeken, hoor.
4-hour workweek, hè? Ja.
Dat je gewoon efficiënt werkt en dat je ook genoegen neemt met hetgeen. Ja, weet je, genoeg met genoeg neemt, weet je wel. En eigenlijk die Mexicaanse visser, het verhaal gaat over het feit dat die visser die is dus aan het vissen. Die heeft met een gemak, met een uurtje of zo, heeft hij een aantal vissen in zijn bootje. En daar kan hij dan zijn hele familie mee voeden. Okay. En dan op een gegeven moment komt hij een keer een Amerikaan, neemt hij mee op het vissersbootje. Ik weet niet of het precies zo ging, maar in ieder geval die Amerikaan ziet dat hij in zo'n korte tijd een paar vissen binnenhaalt en zijn hele gezin daarmee kan voeden. En die zegt van, nou, maar joh, als jij dit voor elkaar krijgt in zo'n korte tijd, als jij een grotere vissersboot neemt en je doet zus of zo, ja, dan kan je uiteindelijk naar New York en dan kan je nog een grotere jacht nemen. En het wordt steeds meer en meer en meer. En dan uiteindelijk zegt hij, ja, maar joh, senor, hè, wat moet ik met al dat geld? En dan uiteindelijk zegt die Amerikaanse zakenman, die zegt van, dan kan je dus uiteindelijk lekker siesta met je vrouwtje en dan kan je lekker met je lekker muziek
een prachtig
en
wijntje, eiland, zoals dit.
Een prachtige vakantie vieren. Maar dan zegt hij, ja, maar dat doe ik toch eigenlijk al?
Ja.
Dus daar komt het een beetje op neer van, hij heeft met die twee vissen, heeft hij alles al. Hij heeft de vrijheid al. Hij kan al genieten van zijn familie. Hij heeft...
Ja, want waarom zou je nou eerder met pensioen willen als je leven er al uitziet als een vrij leven? Ja. En daarom is dat ik heb sowieso dat pensioenverhaal, dat vind ik, daar heb ik echt moeite mee. Ja, dat je gewoon, ik ben zo opgevoed en wij, en denk onze hele generatie best wel, niet allemaal misschien, maar wel veel van onze generatie is opgevoed. Hard werken je hele leven lang. Dan kun je op een gegeven moment een grote caravan kopen als je met je pensioengeld hoef je nooit meer. Dan kun je daarna kun je het lekker rustig aan doen. Maar tegen die tijd ben je. Precies, maar al die andere jaren niet. Dus tot je 67ste inmiddels, of zo, of 68ste, zou je niet mogen genieten. Nee. En pas daarna, ik weet als je tot je 68ste niet geniet, dan weet ik vrij zeker hoe je eruit ziet op je 68ste. Heel oud.
Eigenlijk veel, je moet door al die depressiviteit, burn-out periodes heen inderdaad, naar een punt waar je dan uiteindelijk kunt rusten, terwijl je dan eigenlijk gezond je gezondheid veel slechter aan toe is.
Ja, dan heeft die Mexicaanse visser het inderdaad beter voor elkaar. Die vist een uurtje. En dan gaat hij lekker met zijn gezin. Gaat hij lekker siesta houden. Gaat hij met zijn gezin zijn. Gaat hij lekker muziekje maken. Ja. Genieten met zijn amigos. Biertje om 11 uur 's ochtends.
Er zijn hier in de Algarve best veel Nederlanders die hier een pensioen genieten. Of de wintermaanden, vaak een half jaar. En inderdaad, als wij die spreken en vertellen dat wij hier nu niet op vakantie zijn, maar al wonen, dan zie je echt een twinkeling in hun ogen van goede keuze gemaakt. Ja. Dus. En ik krijg kippenvel als ik dit vertel. Ook omdat ik juist ook heel vaak mensen, jonge gezinnen zie die hier wel op vakantie zijn. Ja. En die gewoon letterlijk hun geld hier aan het opmaken zijn om dan vervolgens weer die 50 of 49 weken keihard te gaan werken, zodat ze hier weer 3 weken kunnen zijn. En dan ben ik zo trots op ons dat wij alleen maar door erover nagedacht te hebben. Hè? En niet alleen maar omdat wij slimme dingetjes hebben gedaan, waardoor we het nu wat ruimer hebben. Nee, het zijn gewoon keuzes geweest. Want ja, als je creatief bent, is het helemaal niet zo dat dat meer geld hoeft te...
En dan ga ik het nog gekker maken. Zonder dat je zeg maar die zonder dat je allemaal hebt gedaan wat jullie allemaal hebben gedaan. Stel je bent gewoon Jeroen of je bent een of Thijs.
Thijs, luister nou even.
Of een of andere geldverdiener die nu luistert. En je hebt gewoon een baan. En je bent nog niet, je hebt nog helemaal geen magic number bereikt. Of je bent er wel, wel op weg naartoe, maar je bent er nog niet of wat dan ook. Dan kun je dus nog steeds ervoor kiezen om 2 maanden in een ander land waar het mooi weer is te gaan zitten en daarvan aan je werk te doen. In veel, voor de meeste mensen kan dat in ieder geval. Ja. En dan heb je dus ook dit gevoel. Workation, ja tuurlijk, ik moet ook nog steeds werken. Ik werk nu dan toevallig even helemaal niet, maar er moet nog steeds gewerkt worden door de meeste mensen. Maar als je dan al voor kiest om dat in een warm land te doen, je gaat naar Curaçao toe of je gaat naar de Canarische eilanden of naar Portugal of naar Italië of waar je het maar fijn vindt. En je gaat het daar vandaan doen. Elke minuut dat je even niet aan het werk bent, dan zit je dus in de zon met je kop koffie.
Maar zelfs als je aan het werk bent, dat uitzicht wat jij hier hebt,
voelt ook veel minder werken. Ja.
Tijdens onze reis, twintigers die dit leven nu al hebben, dat ik denk, wauw.
Ja. En wat ik ook wel interessant vind, zijn die, ik ga nu even helemaal los hoor, maar zijn die mensen die hier dus gewoon, die hier ook echt daadwerkelijk geboren zijn en wonen en hun hele leven al ergens op een boerderijtje, ergens in de bergen, een paar kippen hebben en zo. Die mensen die zie ik ook altijd allemaal heel kalm een beetje rondbewegen. En die werken waarschijnlijk van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Zijn ze gewoon lekker bezig op hun boerderij en zo. En ik heb het gevoel dat dat allemaal Mexicaanse vissers zijn. Die zijn volgens mij allemaal hartstikke gelukkig. En die hebben echt... Mexico. Portugal is een land dat zit volgens mij, als je Europese gemiddelde inkomens bekijkt, zo ongeveer onderaan. Net boven Roemenië en Bulgarije. Mensen zijn dus hartstikke arm in geld. Maar die hebben allemaal een rijk leven. Die zijn helemaal niet arm.
Ze zijn ook zo echt vrolijk wel. Hè? Ze nemen de tijd. Eigenlijk in tegenstelling weer, hè, want wij hebben vrienden in Spanje wonen. Ja. Daar is het veel, gaat het er veel drukker aan toe. En mensen zijn wat minder... Ja, ze zeggen wel mañana. Maar eigenlijk is het daar alweer soort van stressvoller dan hier of zo.
Dat gevoel heb ik ook, ja. Ja, gek hè?
Ze hebben toch meer de tijd, ook in winkels. Dat ze echt een praatje met je aangaan.
Het verschilt ook weer per stad en per dorp en per plek natuurlijk. Maar ik heb wel het idee, in Spanje rijden ze ook wat harder. En ze zijn wat...
hier rijden ze echt als oude krant allemaal. Dus echt, ongekend.
Er zit geen Spaanse peper in het verkeer.
Dat heb ik nog steeds een boek aan het wedden, hoor. Dat ik denk van, wow, weet je, dat zal wel heel oud iemand zijn. Dan rij je langs en is het gewoon een jonge gozer die...
Die lekker 70 rijdt op de snelweg.
Of die waarschijnlijk al dronken is van zijn ochtendbiertjes. Nee.
Maar de Mexicaanse visser is het nieuwe archetype voor mensen die het eigenlijk beter snappen dan iedereen in de Red Race. Ja. En dan hoef je dus, nogmaals, je hoeft dus niet rijk te zijn. Onze eigen Jacco heeft het net nog gezegd. Je hoeft niet een grootverdiener of een workaholic te zijn voor een financieel vrij leven.
Nee. Zeker niet. Eigenlijk zijn het vaak een paar tweaks. Ja. Je hoeft ook alleen maar een salarisverhoging te vragen om bijvoorbeeld een dag minder te werken. Of gewoon dat soort kleine tweaks, weet je wel. Of te besparen. Hè? Ik bedoel, als je 100 abonnementen hebt, gooi er een paar uit. En joh, je houdt hartstikke veel over.
Dat was overigens mijn eerste doel toen ik met financiële vrijheid ging denken. Ja. Mijn doel was niet financieel vrij worden. Mijn doel was 1 dag in de week minder werken.
Ja.
Oh ja, ik had toen net een kind gekregen natuurlijk. En ik dacht, ik werkte 4 keer 9. Dat was al heel goed geregeld.
Ja.
In plaats van 5 dagen 8, 4 keer 9.
Ja.
Maar toen dacht ik, ik wil meer dagen vrij zijn... Ja. Dan dat ik werk. Dus ik wilde naar 3. Ja, en daar heb ik toen een plan voor gemaakt.
Ja, dus jij hebt ook je ouderschapsverlof echt opgenomen. En dat doen ook bijna niet. Weinig mensen doen dat.
Wat ik ook wel een leuk sommetje vind over deze abonnementjes gesproken. Is dat ze denken, ja, maakt het nou uit. Weet je wel, €50 voor een mobiele telefoon in de maand. Maar ga eens uitrekenen hoeveel meer je moet bij elkaar sparen. Als je die 4% regel neemt. Om €50 per maand meer te hebben tot je beschikking. Elke maand opnieuw, wat gewoon gratis naar je toe komt. Dus als je die 4% regel neemt, dus dan neem je 50. Dan maak je dat, ga je dan naar een jaar toe. Dus dan 12 keer 50, 600. En dan doe je het maal 25 jaar, hè, de 4% regel. Waar komen we op uit? Een tonnetje of zo? Weet ik veel wat? Ergens rond, laten we zeggen dat het ergens rond de ton is waar je op uitkomt. Of volgens mij is het nog... Nee, ik zit nu, meestal ben ik er nog wel goed in, maar ik ga nu ook een beetje nat op deze. Maar ik doe het gewoon eventjes. 25 keer 600. Oh ja, dat is helemaal geen ton. Dat is 25.600. Maar als, dan heb je dus 25.000 euro moet je bij elkaar beleggen of sparen of besparen. 25.000 euro, een heel jaar inkomen, moet je dus wegleggen. Omdat jij ervoor kiest om 50 euro aan je mobiele abonnement te veel uit te geven. En dat doe je dus als je per maand, als je je tweede auto weg doet, dan gaat het om veel meer dan 50 euro. Dan kan het wel om 300 euro gaan. En 300 euro, nou, dat is wel maal. Nu wordt die makkelijk, maal 6 van die 50 euro. Moet dus 1,5 ton voor bij elkaar verzamelen om je hele leven een tweede auto te mogen rijden. Nou, dan rijd ik liever geen tweede auto.
Maar dit is wel heel leuk, want wij krijgen best wel vaak, ik weet niet of jij dat ook vaak krijgt, Jeroen, de vraag van een vrouw of een man die zijn partner niet meekrijgt in het willen bezig zijn met financiële vrijheid.
Ja.
En wat vaak een oplossing is die man voorrekenen en dan ga je alleen maar kijken naar je besparingen, hoeveel uur hij minder hoeft te, of zij minder hoeft te werken als je die besparingen doorvoert. En dan zijn er opeens twee mensen in het gezin die graag mee willen doen.
25.000 euro netto?
Ja.
Hoeveel uur moet je daarvoor werken? Nou, laten we zeggen een heel jaar.
Ja.
Ja.
Dat is best wel veel, toch? Voor je vijftientjes aan abonnementen die je weg zou kunnen doen.
Ja.
Dus dan wordt het opeens inderdaad veel versprekender. Het probleem is alleen vaak wel dat je ze eerst aan het luisteren moet krijgen. Mensen die niet willen luisteren aan het luisteren krijgen, is altijd een beetje lastig.
Ja, maar dan heb ik ook een goede tip voor.
Geweld.
Geweld. Ja, dat is helemaal mijn ding.
Ja, dat snap ik.
Nee,
zo is het bij ons gegaan.
Nee, verrassing. Zeg het bij als een verrassing.
Dat is waar,
Weet je wel, dus dat je zegt van, nou, ik neem je ergens mee naartoe. En dat is een verrassing voor je verjaardag of zo. Ik weet het wel. En ze van, nou, leuk hè. Dat is gewoon iets wat voor jou is. En dan geef je het aan mij, hè. Maar dat is wel de manier, weet je wel. Want
ja, dan kom je bij het event van de geldvrienden.
Ja, bijvoorbeeld.
Ja. Nou ja, of wat gaan we ook weer doen? De 31...
Die 31 trainingen. 21 plus 10 trainingen, ja.
De 21 plus 10 trainingen. Ja. Kijk, ja, maar dat... Kijk, wij gelukkig maken we deze podcast denk ik wel voor mensen die motivatie voelen om iets in financiële vrijheid te zoeken. Dus die hoef je niet om te praten, maar die hebben wel allemaal partners. En dat is best wel eens lastig, dat als je de mensen om je heen niet meekrijgt. En je loopt ook tegen weerstand op als je zegt dat je ja, maar jij hebt toch al genoeg? Waarom ben jij, je verdient toch zat? Waarom neem je niet gewoon een tweede auto? Nou, hierom dus. Maar ja, dat wil niet iedereen horen, weet je wel. Die zitten vaak zelf ook helemaal... Die geven vaak zelf ook elke cent uit die ze verdienen.
Ja, maar daarom, je moet ze op een bepaalde manier inspireren, weet je wel. En kijk, daarom moet je ook helemaal niet zeggen dat je naar dat soort events gaat. Je koopt gewoon een kaartje naar iemand die gewoon lekker goed kan spreken. Waarvan je ook weet van, nou, daar luistert hij waarschijnlijk wel naar of zij.
Ja.
En dan een kaartje kopen en zeggen van, nou, verrassing, we hebben date night, jij gaat mee en hoppa, weet je wel. En dan, kijk, als diegene dan nog niet aanhaakt, ja, dan dan wordt het een beetje een lastiger verhaal.
Ja.
Maar 9 van de 10 keer moeten mensen het gewoon eerst even horen van iemand, hè, en het liefst live.
Ja.
Dus nemen we iemand mee naar een workshop of weet je wel.
Ja, live.
Uiteindelijk jij ook natuurlijk. Hè? Jij ging toen ook mee naar Roan Nijboer. Toen die beleggen.
Ja.
Ja, dat vond jij ook allemaal fantastisch.
Zeker.
Ja. Omdat hij het gewoon fantastisch kan vertellen. Dus ja, dan ja.
Ja, nou, het hoort er in ieder geval allemaal bij. Zoals we ook de gouden regels hebben. Regel 1 is leven onder je stand. Regel 2 is maak geen schulden. Regel 3 is Warren Net Buffer. Oftewel Warren Buffett, maar de Warren Net Buffer. Maak een buffer en... En 4 is de geldboom. En de geldboom, we hebben het vaak over de geldboom. Maar die geldboom die kun je niet krijgen zonder dat je eerst zorgt dat je vaste lasten laag zijn. Ja. En daarna, ja goed, het hoort eigenlijk allemaal bij elkaar. Je kunt het een niet doen als het ander niet voor elkaar is. Als je dikke schulden hebt, kun je misschien beter die eerst wegwerken voordat je gaat...
100% eens. En echt waar, de meest grote ondernemers die ik inmiddels ken, letten nog steeds op de kleintjes. Echt waar, dat zou je hele leven lang zijn. Dus ook al ben je nog zo financieel vrij, of ook al ben je nog zo rijk, hè, want dat is natuurlijk weer heel wat anders dan vrij zijn. Tenminste, ja, nou ja, goed, anyway. dat zien we toch ook eigenlijk aan bijvoorbeeld mijn zwager. Hè? Er komt genoeg binnen, genoeg, maar alsnog.
Ja.
Hij zal nog, hij weet precies wat eruit gaat. Precies. Ja.
Wat goed, hè? Is dat, ik denk dat we, ik kijk even naar de tijd. Volgens mij zijn we al best wel even bezig. Ik zet de deur vast even open. We gaan namelijk naar de uitsmijter toe. Zo, sorry, we moesten even voor de beeldspraak. De deur staat nu open. En wat is de uitsmijter? Als er één ding is wat je nog mee zou willen geven aan de luisteraar, wat is dan dat ene ding? Ik denk dat jullie allebei één ding mogen doen. Is dat een goed idee?
Ja, ja. En wel benieuwd naar Jelle.
Oh, ja, ik wilde zeggen, vrouwen mogen beginnen.
Oh, ja.
Als ik één ding mee zou mogen geven, is het denk ik toch wel dat eigenlijk je niet andermans succes moet kopiëren, maar op zoek moet gaan naar je eigen succes. En waarom zeg ik dat? Hele korte uitleg. Je investeert vooral in jezelf. Dat roept altijd iedereen. Maar dat doe je dus niet door iemands anders succes te willen kopiëren. En als je wel iemands succes kopieert en er verandert iets in de spelregels, en er verandert altijd iets in de spelregels, kan jij dan dat kopietje in stand houden? Nee. Dus je zal je eigen succes moeten gaan creëren en daar word je ook nog eens een keertje het gelukkigste van, zelfs als het niet zou lukken. Want dan ben je wel lekker bezig geweest met datgene waar je goed in bent, waar je kwaliteiten liggen, om die groter te maken.
Ja, ja, dan heb je dat in ieder geval verdiend. Ja. Oké, okay, mooi. En jij, Janneke?
Ja, ik heb waarschijnlijk wel vaak dezelfde, maar ja, waarschijnlijk hebben de luisteraars deze misschien nog niet gehoord, dat kan. Maar in ieder geval, welke voor mij het belangrijkste is nog steeds, en ik hoor nog steeds dat mensen daar natuurlijk toch wel moeite mee hebben hier en daar, dat is dat ze luisteren vaak naar mensen die dus niet die stappen genomen hebben. Ja. Dus ze laten zich beïnvloeden. Bijvoorbeeld ook met het beginnen van beleggen, dat je dan gaat vragen aan je buurman van ja, ik wil dan beginnen met beleggen. En die gaat dan zeggen van nou, dat zou ik niet doen joh, want mijn vader heeft dat gedaan, die is alles verloren. Maar kijk dan gewoon naar die buurman. Wil je daar zijn of wil jij gewoon ervoor zorgen dat jij dat je het dan vraagt aan mensen die wel zijn waar jij wil zijn?
Ja.
Dus laatst ook weer in het.
Ja, dus laat je niet. Vertel je verhaal niet, maar laat me je portfolio maar eens zien.
Ja, precies. Dus vraag advies aan de mensen die zijn waar jij wil zijn. En niet aan de mensen die daar niet zijn. En dat ook nooit die stappen zullen nemen.
En hoe kom je dan in contact met zo iemand die. Als ik nu naar een superbelegger toestap. En ik vraag hem van joh of haar van joh, hoe heb je dat gedaan? Ja, dan zegt ze ja, die vraag krijg ik ook een miljoen keer.
Ja. Ja, maar het hoeft nog niet eens een super belegger te zijn. Want iedereen kent toch wel weer iemand. Bij ons was de eerste met wie wij gingen praten was, nou, inmiddels schoonzus. Die hebben tot schoonzus omgedoopt. Dat was een collega van mij. En ik dacht, nou, die gaan we eens even mooi koppelen aan Jacco de broer. Ja. Ik denk, die is zo leuk. Huppa, die moet in de familie.
Ja. Nou, dat is nog eens net
leuk. Dat is gelukt.
Ja?
Twee kinderen later. En bijvoorbeeld alweer haar vader, die deed beleggen. Ja. Weet je wel? En het is niet dat die bekend is of zo. Maar iedereen kent toch wel weer via iemand die dus in het of het vastgoed zit. Of in ieder geval iets wat jij interessant vindt. Ja. En dat je dan zegt van, hey, wat wij dus ook vroegen aan haar. Van, kunnen we eens een keertje een bakje doen met jouw vader. Want ik ben zo benieuwd hoe hij dat doet.
Maar zo klein kun je het maken. Hè? Dus zoek dichtbij. Kijk niet zo ver.
Nee, precies. Ja. En kijk ook niet, hoeft ook niet gelijk de allergrootste.
Maar toch onderschat je hoe graag de allergrootste ook hun verhaal willen delen.
Ja,
want
waar.
In die verhalen zitten ook weer heel veel hobbels waar ze vaak niet over uitweiden, omdat er uiteindelijk helemaal niet op doorgevraagd wordt. Want mensen zijn alleen maar geïnteresseerd in dat succes en dat kopiëren, wat ik net zeg. Dus als jij goed aan kan tonen dat je geïnteresseerd bent in de reis, als je het heel persoonlijk maakt door even onderzoek te doen naar die persoon en zodat hij voelt, hij is ook echt geïnteresseerd in mij. En als je nadenkt over wat jij misschien te bieden hebt aan die persoon, want hoe klein jij bent en hoe groot die persoon dan ook kan zijn, er zullen altijd dingen zijn die jij ook te bieden kan hebben voor die persoon. En als je over die dingen na hebt gedacht voordat je benadert,
ja,
heb je een goede kans dat je.
Ja, en zo is het dus gebeurd dat we in de Geldvrienden podcast de twee allergrootste Finspirators van Nederland hadden. Dus ik maak even een. Mooi, hè? Ja, ja. De Finspirator is beter, ja. Ik maak er even een bruggetje richting het einde naar. Maar ontzettend bedankt. Het was echt een eer om jullie hier te mogen hebben. En ontzettend leuk ook gewoon. Ik heb echt genoten. Ik hoop dat het voor jullie ook een beetje geldt.
Zeker. Ja, zeker. Ja. En ik zou nog één ding aan de introductie, die natuurlijk totaal mislukt is, toe willen voegen.
Hij is goed gelukt.
Oh, hij is goed gelukt. Maar ik ben wel een belangrijk ding vergeten. En dat is onze donatie voor de geldvrienden die we bij deze gaan doen. En ik weet niet hoeveel mensen er nog meer gedoneerd hebben, maar er zijn er vast meer. Maar er zitten vast ook een heleboel geldvrienden te luisteren die nu voor de 71ste keer deze podcast beluisteren. En die misschien nog niet gedoneerd hebben. Nou, dan is dit wel na 71 harde afleveringen van Zoeken van Thijs en Jeroen het moment om even met ons mee te doen en ook een kleine donatie te doen.
Mooi, nou, dat kun je doen door je liefde te doneren, zodat wij de podcast door kunnen laten gaan. Word vriend van de show op vriendvandeshow.nl. Geldvrienden. Top. Doei.